Goedemorgen, van harte welkom op deze Nationale OMF-dag. Wat fijn dat u er bent. We zitten hier in een hele mooie grote kerk. Het klinkt prachtig zo. Ik moet even wennen aan mezelf ook, als ik mezelf zo hoor. Maar ik zie ook dat mensen lekker achterin kruipen. En er is hier vooraan ook nog best veel plek. Dus ik zou u willen uitnodigen en aanmoedigen, kom lekker wat meer naar voren. En terwijl er mensen naar voren lopen, kan ik misschien gelijk even gebruik maken van de gelegenheid. Er is een telefoon gevonden. Herkent iemand deze telefoon? Nee? Nou, hij ligt hier voorop. Dus als u hem kwijt bent, hij ligt hier voorop. Nou, nogmaals, van harte welkom. Samen met jullie willen we vandaag het 150-jarig bestaan van OMF vieren. Maar dat kunnen we alleen omdat de Heere God een God van trouw is. Alle dank en alle eer is voor Hem. En zo zijn we deze dag ook begonnen. Lof zij de Heer. Ik hoop dat we met elkaar een hele mooie dag mogen beleven. En ik zal mij even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Hanneke van Boven. Ik ben de office manager op het kantoor in Terschuur. En samen met mijn collega zijn we jullie gastvrouwen vandaag.
Goedemorgen allemaal. Wat leuk om zoveel bekende gezichten te zien. Van harte welkom. Samen met Hanneke kijken we uit met jullie allemaal naar een mooie dag tot eer van Hem. Mijn naam is Margreet Kostanje en binnen OMF leid ik het kandidaten- en het membercare-werk met heel veel plezier. En wie ook in ons midden zijn, is een aantal van onze verlofgangers. En ik denk dat jullie dat ook wel graag willen weten. Wie zijn dat? Wie zijn er? Dus die ga ik noemen. En als ik jullie naam noem, wil je even gaan staan. Allereerst Rien en Maaike de Bel. Daar zijn Rien en Maaike. Van harte welkom. Rien en Maaike werken al jaren in Noord-Thailand. En we zijn heel dankbaar dat ze er vandaag bij kunnen zijn. Dan hebben we onder ons David en Greja van der Lee. Daar zijn David en Greja. Kijk, en hun jongste. Jee. Van harte welkom. David en Greja werken in Isaan alweer een aantal jaren. Ik moet altijd even spieken. 6. Dank je, Greja. Alweer 6 jaar. En ze vinden het fijn om u te ontmoeten. Hartelijk welkom. En dan hebben we Bronno in ons midden. Bronno, jij loopt, dus daar staat hij. En Joke, zijn vrouw is er ook en die is niet heel onbelangrijk. Joke, wil je ook even gaan staan? Ja, dat zijn Bronno en Joke. En Bronno reist een aantal keer per jaar naar de Filipijnen en geeft daar leiding aan een heel mooi project. Wil je meer weten? Spreek Bronno aan en spreek ook Joke aan. Van harte welkom. En Nelly van Kampen is bij ons. Nelly, waar ben je? Van harte welkom, Nelly. We zijn ontzettend blij dat jij erbij kan zijn. En Nelly werkt alweer een vier jaar in Maleisië. En ze is bij ons en we vinden dat heel bijzonder. Een heleboel van jullie zullen ook mee hebben gebeden voor Nelly. En we zijn zo blij dat ze bij ons is. En hartelijk welkom in ons midden. Dan geef ik jou de microfoon.
Want we hebben verlofgangers in ons midden, maar we hebben ook in ons midden een aantal mensen die onlangs, allemaal in de maand juli, zijn teruggekeerd van het veld na jarenlang daar gewerkt te hebben. En die willen we ook graag aan jullie voorstellen. Phil en Miranda Tolstedt, zijn jullie in de zaal? Ja, van harte welkom. Phil en Miranda hebben jarenlang in China gewerkt en zijn nu terug en hopen zich hier te gaan richten op Aziaten in Nederland. Erwin en Lisette Kind. Ja, daar helemaal. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. En Erwin en Lisette hebben 5 jaar in Thailand gewerkt. Ja, oké. Okay. Martin en Esther Visser. Ja, Esther achterin. Oké. Okay. Zij zijn ook teruggekeerd na ongeveer 13 jaar in Thailand gewerkt te hebben. 13 of 15. 15. Theo en Regina Jansen. Ja, die staan daar. Van harte welkom ook. Zij keren terug na ongeveer 27 jaar gewerkt te hebben op de Filipijnen. Fijn dat jullie er zijn. Deze dag zou geopend worden, officieel, door Boudewijn Ridder, de voorzitter van het bestuur van OMF Nederland. Maar hij is helaas ziek, dus ik wil heel graag het woord geven aan onze directeur Willem van Dis.
Goedemorgen. Dat is altijd even een verrassing als je hier binnenkomt en vraagt van, joh, wil jij de opening van de voorzitter overnemen? Maar goed, wij zijn hier bij elkaar om 150 jaar OMF te gedenken en te vieren. En dat is echt iets om bij stil te staan. Er zijn afgelopen jaar ook verschillende bijeenkomsten geweest, jubileumavonden door het hele land en ook een geweest in Thailand. En dat had eigenlijk telkens dezelfde thema, terugzien op wat God gedaan heeft in de geschiedenis van CIM-OMF. Maar ook stilstaan bij wat God op dit moment doet door werkers heen, door het werk in Azië. Maar ook, Heere God, waar moeten wij heen? Vernieuw ons, ook naar de toekomst toe. Dat wij niet gaan stilstaan bij een club van 150 jaar, wat dan een hele mooie club is, maar dat het gaat om God en om zijn eer en om zijn wereld. Beschikbaar zijn voor hem. En dan zijn er dus van alle redenen om zeer en zeer dankbaar te zijn. De lof is aan hem. En zo is ons thema ook dit jaar uit Psalm 150 genomen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. En zoals de Naardense Bijbel dat zegt, alle levensadem loven die ene. Elk levend wezen, en dan de mens in het bijzonder, is gehouden de schepper, zijn schepper, te loven. En dat is eigenlijk ook het diepste motief van zending. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom gaan we nu naar Azië toe? Wel, heel eenvoudig om daar te vertellen dat Jezus leeft. Dat mensen Jezus en God leren kennen, zodat zij ook hem de eer zullen geven. Want hij heeft ook hen geschapen. Dat is het diepste motief ook van zending. De eer van God. Met elke ademstocht mag je God de eer geven, die hem ook alleen maar toekomt. De basis is leven van elke dag. Je niet aflatende ademhaling is tot eer van God. Adem maakt het mogelijk te leven. Adem maakt het mogelijk te zingen. Adem maakt het mogelijk te bidden. Ademhalen maakt het mogelijk te spreken en te delen. Leven en loven. In beide heb je adem nodig. En dan is het hele mooie dat ook Gods geest in de Bijbel de adem genoemd wordt. Hij geeft ons ook die adem om te kunnen ademen. Heerlijk is dat. Ik wil met jullie lezen Psalm 150. Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met de luit en de harp. Loof hem met de tamboerijn en de rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Ik vind het fijn zoveel mensen hier te zien. We hebben heel veel medewerkers. Ook Ron, jou wil ik van harte welkom heten. En ook degene die straks de workshops gaan leiden. Ik wens u allen een gezegende dag. En ik wil deze dag openen met gebed. Heere God, zo aan het begin van deze dag komen we bij u. Al ademend. En we willen u vragen of u ook deze dag met uw geest, uw adem, ons wil inspireren en leiden. Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons zicht geven hoe we betrokken kunnen zijn op u en op uw werk, waarmee u doorgaat vanuit het verleden naar de toekomst toe, om mensen bij uzelf te brengen? Vader, dat we ook vandaag een inkijkje mogen krijgen in uw vaderhart voor de liefde voor mensen die verloren zijn. Om ze ook bij u te halen en te trekken. Heere God, zo bidden we voor de sprekers. Zo bidden we voor Ron en Matthijs beneden met de kinderen. We bidden ook voor degene die de workshops gaan leiden. Heer, wilt u ons allen een goede tijd geven en goede ontmoetingen. En dat tot eer van uw grote naam. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.
Even een vraag aan de techniek. Is het een idee om eerst het lied te zingen en dat jullie achter de schermen nog even kijken of dat filmpje lukt? Want anders dan zitten we hier zo stilzwijgend. Ja? Oké. Ik ga daar eerst even iets over vertellen. Vorig jaar, toen we bezig waren met het nadenken over het jubileumjaar, toen kwamen we erachter dat er al jarenlang een OMF-lied bestaat in het Engels. Want OMF is een internationale organisatie. En we vonden het allemaal een mooi lied. En we hebben toen bedacht dat het leuk zou zijn om dat in het Nederlands ook te kunnen zingen. We hebben Marcel en Lydia Ziemer gevraagd om het in het Nederlands te vertalen en te bewerken. En nou, dit is het OMF-lied wat we nu gaan zingen. En onder leiding van de band Oh. Gaan we straks het OMF-lied zingen als ik het zo zie.
1865, when James Hudson Taylor cried out to God on Brighton Beach for willing, skillful workers to join him in taking the gospel to the unreached inland provinces of China. And so the China Inland Mission was founded. Within a year, Taylor, his family and 16 workers set sail aboard the Lammermuir to China. By the end of 1866, 24 workers were active in four stations across inland China, preaching the gospel and planting churches. Other missionaries of the time sought to preserve their British ways, but Hudson Taylor was convinced that the gospel would only take root if missionaries were willing to identify with the culture of the people they wanted to reach. Let us in everything not sinful become like the Chinese, that by all means we may save some. The following years saw a period of expansion for the China Inland Mission. By 1888, the CIM had sent 294 people to 14 provinces. Between 1898 and 1900, during the Boxer Uprising, hundreds of missionaries and thousands of Chinese Christians were put to death. The CIM lost 58 missionaries and 21 children. Through this time of persecution, the CIM grew in number to 933 people, and by 1939, almost 200,000 Chinese and minority people had been baptized. A turning point came in 1949 when Mao Zedong and his Communist Party took power in China. Despite wanting to stay, by 1950 it became impossible and the China Inland Mission had to leave. It was an uncertain time, but hope came when the decision was made to move out to new countries. Headquarters were established in Singapore and workers spread out to surrounding countries, taking the gospel of Jesus in all its fullness with them. The name was changed to the Overseas Missionary Fellowship and then to OMF International in the 1990s. As OMF workers have sought to reach the vast and diverse people of East Asia, their skills and ministry have had to develop and diversify too. Alex rode his motorbike around Thailand handing out Bible tracts. David broadcast Christian radio programs into Cambodia. Makino and Izu disciple students in Thailand. Kirk travels to the nomads of Mongolia sharing the good news of Jesus. Irene trains Sunday school teachers in the Philippines. Carolyn prepares new Asian believers in the UK to return to East Asia. Sarah mentors marginalized women through jewelry making in China. And Peter teaches the Old Testament in Malaysia. In 2006, Dr. Patrick Fong became the General Director, the first Asian leader to hold this position in OMF International. Today, we have over 1,400 workers from over 40 nations serving among approximately 100 people groups in East Asia, as well as among the Asian diaspora in Europe, Africa, the Americas, New Zealand, Australia, and in Asia. This is how God has used us for the past 150 years. How will He use you?
Ja, om die God zijn we hier. Die was, is en er steeds zal zijn. Ron van der Spoel, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen? En we zijn heel blij dat Ron vandaag in ons midden is. Hartelijk welkom. Ron is predikant en heeft een hart voor de wereld. Hij mag werken bij Open Doors. Dus voor een deel ook in heel wat landen waar wij ook als organisatie OMF actief zijn. En ik vond het mooi toen ik vroeg Ron, wat mag ik zeggen? Toen zei je, Hudson Taylor heeft me erg geraakt in de afgelopen tijd van voorbereiding. Het heeft je hart geraakt. Mooi. We kijken ernaar uit wat jij met ons gaat delen. Wees gezegend.
Dankjewel. Broeders en zusters, beste mensen, van harte gefeliciteerd. Laat ik dat eerst zeggen. Ik ben nauw verbonden met Open Doors. In november zijn wij 60 jaar, hebben we een 60-jarig jubileum. Dat vinden we heel wat. En toen kreeg ik deze uitnodiging. Oh, 150 jaar. Wij zijn nog maar een ukkie vergeleken bij OMF. Maar ook wat geweldig om zo te zien hoe God dan doorgaat. En door over die periode van 150 jaar heen zijn hand in jullie organisatie houdt. En ik vond het een voorrecht om inderdaad uitgedaagd te worden om in het leven van Hudson Taylor te duiken. Ik had over hem gehoord natuurlijk. Ik heb een keer in Canada bij Vancouver een standbeeld van hem gezien daar. Had ik voor het eerst Hudson Taylor, zag ik daar. Het schijnt dat hij daar vandaan ook een keer een tocht heeft gemaakt of is weggevaren. En toen ben ik gaan googelen op Hudson Taylor. Dacht ik, hé, wat een boeiende kerel. Maar verder niet zo heel veel mee gedaan. Zo gaat het ook een beetje in de protestantse traditie. Zeg ik er maar gelijk maar even bij. Ik kom af en toe katholieke priesters tegen. En de katholieken hebben heiligen. Sommige katholieken bidden ook tot die heiligen. Dus ik vroeg een keer aan die priester, katholieke priester. Ik zeg, hoe beleef je dat dan? Bidden tot een heilige. Je hebt dan een beeld voor je of een schilderij van die heilige voor je. Hoe beleef je dan het bidden tot een heilige? Ik zeg, aanbid jij een heilige? En toen zei die priester, hij zegt, nee, ik aanbid de heilige niet. Ik kijk naar die heilige, dat is een voorbeeld. En dan vraag ik, Heere, maak mij als die heilige. Zeg ik een beetje die neiging ook als ik met Hudson Taylor bezig ben. We aanbidden natuurlijk niet, wij aanbidden geen mensen. Ook Calvijn niet en zo, hè. Dat doen we allemaal officieel niet. Maar sommige mensen zijn wel een geweldig voorbeeld. Zoals kinderen ouders nodig hebben om te zien hoe je in het leven staat. Je kan als vader of als moeder, ik weet niet wat allemaal niet vertellen aan je kinderen. Je kan het ze uitleggen. Je kunt boekjes erover lezen of aan ze voorlezen. Uiteindelijk kijken ze naar je gedrag. Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. En ik denk dat we in het geloof dat ook nodig hebben. Dat we geloofsvoorbeelden nodig hebben. Als predikant, toen ik ook nog in gemeentes werkzaam was voor de Open Doorstijd, vroeg ik altijd aan catechisanten, ergens in de loop van het jaar, wie is voor jou een voorbeeld in geloof? En nou, ik zonder te overdrijven durf ik te zeggen, 8 van de 10 keer zeiden ze opa of oma. 8 van de 10 keer was opa of oma, niet pap of mama, ook mijn eigen dochter aan wie ik dat een keertje vroeg, hè, zei ja, opa. Fijn kind, zei ik dan, fijn kind. Fijn voor opa. Nee? Maar je ziet dus dat kinderen voorbeelden nodig hebben om in het leven te staan. Maar in het geloof hebben we ook voorbeelden nodig. En vandaag staan we stil bij 150 jaar OMF. En dit zijn organisaties, en zo zijn er meer in de wereld, hè, die begonnen zijn met 1 man. Met 1 persoon. Met 1 persoon die wordt aangeraakt door God, geroepen en die roeping trouw is gebleven, dwars door alles heen. En waar God zijn hand op heeft gelegd, zijn zegen aangegeven heeft, wat nu een wereldwijde bediening is. En ik kijk naar die ene persoon en dan bid ik, gaan we straks maar doen met elkaar denk ik, hè, aan het eind van mijn verhaal, dan bid ik, Heer, mag ik daar ook wat van hebben? Het leuke is met Hudson Taylor en eigenlijk met al die godsmannen uit de geschiedenis. Het zijn van die gewone jongens. Het zijn gewoon hele gewone mensen. Jacobus zou zeggen, Hudson Taylor was een man van gelijke bewegingen als wij. He, dus het is gewoon een man als u en ik. Wat ik ook weer heel bijzonder vond, lezend in zijn levensverhaal, is dat hij tot geloof gekomen is op zijn 17e. Toen is hij echt aangeraakt door de Heere God. Hij kende de Heere God al, hij kende het geloof al, had een hele gelovige moeder met name. Maar echt geraakt, tot levend geloof gekomen, gebeurde op zijn 17e jaar door zijn moeder. En niet omdat die moeder stond te preken tegen hem, maar omdat ze zo hartstochtelijk voor hem bad, elke dag. Zo'n Augustinus verhaal is dit ook, hè? Dus hij getuigt er ook echt van, dankzij mijn biddende moeder ben ik de Heer Jezus op een nieuwe manier, heb ik de Heer Jezus op een nieuwe manier leren kennen en ontdekken in mijn leven. Vervolgens vertrekt hij een paar jaar later, op zijn 21ste, vertrekt hij naar China met de, even goed voorlezen, de Chinese Evangelical Society. Chinese Evangelical Society. Een prachtige club die bezig is om in China zendingswerk te doen. Hij gaat met hen mee en hij haakt, na 4 jaar haakt hij weer af. En waarom haakt Hudson Taylor af van de Chinese Evangelical Society? Omdat zij zo druk zijn met fondswerving. En dan zegt hij, ik doe hier niet meer aan mee, want, en dan komt de grote hartekreet van Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supplies. Gods werk gedaan op Gods manier zal nooit het voor de hoe zeg je dat, de supplies, God zal daar altijd in voorzien. Gods werk gedaan op Gods wijze, daarin gaat God ook voorzien. En dat is het grote kenmerk geworden van uiteindelijk de hele bediening van Hudson Taylor. Een intens vertrouwen in de Heere God. Het is Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar als je dit zegt en als je dit vervolgens ook in praktijk brengt, daar zit nogal eens verschil tussen, hè, maar als je dit dan vervolgens ook in praktijk brengt, dan vraagt dat een ongelooflijke geloofstap. Dan is dat echt een stap van overgave. God's work done in God's way. Wat is God's way? Dat wil zeggen dat je geroepen weet. Dat je ook gaat terwijl je geen garanties hebt. Terwijl je niet weet of hoe dat dan aan het eind van het jaar moet. Dat je niet weet hoe je uiteindelijk zal afsluiten een jaar. Ook financieel niet. Nou was ik ter voorbereiding op deze lezing op kantoor in Terschuur. Bij Hanneke. En mijn eerste vraag ongeveer was deze vraag. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk een heel mooi principe, maar zou dat nog steeds zo werken? Ik zeg, doen jullie dat nog steeds zo? En ze zeiden, ja, dat doen wij nog steeds zo. Wij doen niet heel sterk aan marketing en weet ik dan nog niet wat. Wat wij doen is, wij leggen de nood bij onze achterban neer. Dit is de nood waar we mee te maken krijgen. En dan geloven we dat God daarin gaat voorzien, door mensen als u hier vandaag ook aanwezig. Dus het is een intens vertrouwen en dat is het kenmerkende van Hudson Taylor. En dan ben ik gaan graven, zeg, hoe komt die man nou aan zo'n geloof? Nou, er valt heel veel over te zeggen, maar een van de bijzonderste momenten was in 1865, 150 jaar geleden. Toen was hij weer terug, hè, na allerlei reizen uit China, was hij terug, had hepatitis. Hij was terug met zijn vrouw, ze hadden inmiddels al drama's meegemaakt. Hij heeft heel veel kinderen verloren, daar ga ik nu allemaal niet over hebben. Maar Hudson Taylor heeft een zeer bewogen leven gehad. En hij was terug in Engeland en hij zat in 1865 zat hij in een kerk, stamvolle kerk in Engeland. Prachtige kerkdienst en hij kijkt om zich heen en hij ziet daar al die christelijke mensen om zich heen zitten en hij hoort de dominee preken en hij krijgt een soort gevoel van vervreemding, een gevoel van, wat doe ik hier? Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt in de kerk. Kent u dat, gemeente? Wat doe ik hier? Er gaan miljoenen Chinezen die zijn op deze dag dat ik hier zit, op ditzelfde moment, kennen de Heer Jezus niet, kennen niet de Heer als hun redder en verlosser en dreigen verloren te gaan. Miljoenen. En ik zit hier en wij zitten hier mooie liedjes te zingen en gewoon met elkaar in de kerk. Hij krijgt het benauwd. Hij moet eruit. Hij loopt er ook uit. Hij loopt de kerk uit. En dan bidt hij, terwijl hij nog in die kerk zit, voordat hij eruit loopt, bidt hij, Heer, ik ga weer terug. Geef mij 24 zendelingen. Ik heb niet kunnen vinden waarom die 24 zegt. 2 in elke provincie, oké. Dat is waar. Oké, twee, ze weten het hier, hè? Twee zendelingen in elke provincie, plus twee in Mongolië. Daar bidt hij om. Heer, geef mij 24 zendelingen. Een half jaar later zeilt hij weg, of vaart hij weg met 24 zendelingen. Ik heb daar foto's van gezien ook, prachtig. Ze zien er dan nog heel Engels uit. Jurken, mooie pakken aan, ze zien er nog heel Engels uit. Zodra ze landen, dat hebben we net in het filmpje gezien, dan moeten ze zo'n lange Chinese staart laten groeien. En trekken ze Chinese kleren aan en passen ze zich helemaal aan. Maar waar het om gaat is, zijn ongelooflijke bewogenheid. Als er iets is wat mij heeft geraakt in Hudson Taylor, is het bewogenheid met een natie, met een volk, wat de Heer Jezus niet kent. En ik denk dat dat de grote les is die wij kunnen leren van Hudson Taylor. Dat wij in onze kerken, ook hier in Nederland, en met onze prachtige, comfortabele levens die we mogen hebben. Dat is een zegen van de Heere God, maar het is niet een zegen om voor jezelf te houden. Het is altijd bedoeld om uit te delen. Hoe dan ook. Door te gaan of door te bidden. Maar waar het om gaat is, wordt ons hart ook zo geraakt door een wereld die verloren gaat? Wordt ons hart geraakt door mensen die Jezus nog niet kennen? Die mensen wonen in China en die mensen wonen bij jou in de straat. Die wonen ook bij jou in de straat. Je hoeft niet altijd op een boot of in een vliegtuig om deze bewogenheid te ervaren. Maar het begint altijd met bewogenheid. Het begint met de bewogenheid die in Gods hart is. Het is de beweging van Gods hart door jouw hart heen naar de harten van mensen om je heen. En Hudson Taylor heeft die bewogenheid intens ervaren, zeilt weg met zijn 24 zendelingen. En inmiddels zagen we, zijn het er 1400 en wordt het geleid door een Aziat. Wat is het geheim van Hudson Taylor, heb ik me afgevraagd. Nou, in 1869, 4 september 1869, leest hij een brief van een medezendeling, John McCarthy. En in die brief staat een zin waarvan hij zegt, de schellen vielen van mijn ogen. Het is een bijbelgedeelte. Bijbelgedeelte is uit Johannes 15. En die zendeling, die schrijft, die John McCarthy schrijft aan hem over Johannes 15. Over het in Christus zijn. Ik zal het zo een stukje voor u voorlezen. En dan gebeurt er met Hudson Taylor, dan gebeurt er iets wat misschien, waarvan ik hoop dat je het herkent. Het is mij ook gebeurd. Regelmatig gebeurt dat mij. Dat je een bijbelgedeelte leest of hoort, een tekst hoort, die je al 1000 keer hebt gehoord. En opeens komt die binnen alsof de bliksem inslaat. Ik heb dat dus persoonlijk ook met Johannes 15 gehad. Ik zat in een vliegtuig op weg naar Pakistan om daar les te gaan geven aan de pastors. En ik lees Johannes 15 in The Message, een Amerikaanse vertaling in The Message. En opeens komt er een gedeelte dat slaat zo in dat ik vervolgens de andere 8 uur in het vliegtuig niet anders meer heb gedaan dan over die ene tekst verwonderen. En vervolgens in Pakistan er ook over preken op zondag daar in een kerk. En tot op de dag van vandaag erdoor geraakt. Ik heb er zelfs een boekje over geschreven. Laat ik hem even omhoog houden. Kan je straks op de OMF-tafel, is die nog te koop. Blijf jij in mij. En ik vond het dus zo verrassend. Het boekje heb ik ongeveer een jaar geleden geschreven. Zo verrassend dat Hudson Taylor diezelfde dreun van Johannes 15 heeft gekregen. Diezelfde inslag van wat daar staat. En ik zal het voor u voorlezen waar hij zo verwonderd over was. U kunt het dromen hoor. Jezus zegt daar tegen zijn discipelen als hij het heeft gehad over de wijnstok en de rank. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dan ga ik verder in vers 6. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. In vers 5. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Wat Hudson Taylor ervaart is de geweldige genade van God Jezus in mij. Hij is in mij en ik mag in hem zijn. We zijn verbonden zoals man en vrouw verbonden met elkaar zijn. Dat je één van hart, één van ziel mag zijn. Dat je zo nauw op elkaar betrokken bent. Dat je levens onlosmakelijk verbonden zijn. Het is de nabijheid van Christus waarvan Paulus zegt, niet meer ik, Christus leeft in mij. Het gaat mij alleen nog maar om Jezus. En die tekst die ken ik, dat weet ik, Maar op het moment dat ik besef wat dat betekent voor mijn dagelijks leven, dan wordt alles anders. Dat gebeurde bij Hudson Taylor ook. Want dat betekent dat ik alleen nog maar gericht ben op Jezus. Niet meer op wat de situatie is, niet meer op omstandigheden, die zijn er nog en die kunnen nog heel lastig zijn. Maar ik ben alleen maar in dat alles gericht op Jezus. Ik moest denken aan Petrus, die overboord stapt. Omdat hij zich met dat overboordstappen volledig toevertrouwt aan Jezus. Hij zegt, Heer, ik wil zijn waar u bent, ik wil zijn als u, zoals u gedragen wordt door uw geest en door de kracht van de liefde van de Vader. Zo wil ik ook gedragen worden over het water, over de golven en de storm heen. Zo wil ik ook gedragen worden. Dat is wat Hudson Taylor heeft ervaren. Als Christus in mij is en ik in Christus ben, als wij één zijn samen, dan is mijn leven alleen nog maar Christus. En dan zegt hij erbij, als hij hierover schrijft, dit is niet een prestatie. Ik hoef niet te proberen om één met Jezus te zijn. Wij zijn de ranken. Hij is de wijnstok. Wij zijn de ranken. Ieder die Christus kent als een redder en verlosser is een rank, is in verbondenheid met Jezus. En dat betekent dat je veel vrucht draagt. Dus Hudson Taylor was niet bang voor de resultaten van zijn bediening. Er staat namelijk, en hij houdt zich gewoon aan het woord van God. Als je in mij blijft, dat heeft hij er wel bij gezegd, je moet dus wel in Christus blijven. Je hoeft er niet in te komen, dat ben je al. Je bent al een rank. Je moet alleen zorgen dat je niet van hem afvalt. Dat je er niet afgehouden wordt. Je moet alleen maar in hem blijven. Meer hoef je niet te doen. En daarom hamerde die zo op gebed en op meditatie. Daarom leefde die zo samen met zijn collega-zendelingen zo vanuit het woord. En was het een biddende bediening, zoals het tot op de dag van vandaag is. Een biddende bediening. Omdat je het alleen maar kunt ontvangen. Je kunt knijterhard werken, je kunt fondswerving proberen, je kunt voor alles en nog wat doen, maar als God het niet zegent, als Jezus er niet helemaal in meekomt, draagt het geen vrucht. En daarom zegt de Heer Jezus hier, zonder mij kun je niets. Nou, Hudson Taylor besefte op het zendingsveld, lezend in de brief van een collega-zendeling over Johannes 15, met Jezus heb ik alles. Zonder Jezus ben ik niets, kan ik niets. En dus moet ik alleen maar heel dicht bij Jezus zijn. En daar focuste de bediening van Hudson Taylor zich op. Hij heeft knijterhard gewerkt. Heeft roofbouw gepleegd. Hè. Dat hoort er allemaal bij. Je gaat gewoon aan de slag. Maar hij focuste op dit ene. Jezus Christus alleen. Met hem loop ik over water, over golven, over de moeilijkste omstandigheden. Met Christus mag ik verder. Een van de dingen die hij daarbij ontdekte is dit. Als je met Jezus verbonden bent, dan zorgt hij voor de vrucht, maar dat betekent het ook dat je verbonden bent met hem in zijn lijden en in zijn heerlijkheid. Wat Paulus steeds benadrukt, hè, verbonden zijn met Jezus, die eenheid, hij in mij en ik in hem, betekent niet dat je een makkelijke weg zult gaan. En wat heeft Hudson Taylor het zwaar gehad? Ik vertelde al over de persoonlijke tragedies in zijn leven. Zijn vrouw overlijdt, 33 jaar jong. Een aantal kinderen van hem overleden. Op jonge leeftijd, vaak al bij de geboorte. Het is een zware, een moeilijke weg. Maar wat hij geleerd heeft is om juist in die weg met Christus, waar het ook door het lijden heen gaat, te blijven vertrouwen en je zich te blijven vastklampen aan Jezus die geeft wat je nodig hebt. Een andere tekst van hem is Filippenzen 4 vers 19. Zal ik ook even met u lezen. Filippenzen 4 vers 19, daar staat, even goed kijken. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Wat ik tekort kom aan energie, richt je op Jezus en je ontvangt dat wat je nodig hebt. Wat ik tekort kom aan geld, richt je op Jezus en je ontvangt wat je nodig hebt aan geld. Wat ik tekort kom aan geloof, richt je op Jezus en je ontvangt. Uit de majesteit van God, zegt hij hier, uit de geweldige majesteit van God, ontvang je alles wat je tekort komt. En dus kom je op dat moment ook niets meer tekort. Gaat het dus ook goed? Maar is er één ding wat ik nog heb geleerd van Hudson Taylor. Ik heb dus van hem geleerd om in volkomen afhankelijkheid van Jezus te leven. Hij in mij, ik in hem. Dan moet je ook echt vertrouwen dat hij er in alle opzichten voor zorgt, ook als organisatie. Ik werk ook bij zo'n organisatie en ik weet het spanningsveld tussen dingen organiseren of ontvangen. Want je moet mensen aan de gang houden en tegelijkertijd kan je het eigenlijke alleen maar ontvangen. Nou, dat vind ik een geweldige les. Durf te ontvangen. Dat geldt niet alleen voor een organisatie, dat geldt voor ons als christenen in ons dagelijks leven. Durf je te ontvangen. Of ga je het eerst fixen en dan zeggen dank u wel Heer. Hudson Taylor's grote verandering is geweest. Heer, ik wil het echt alleen maar van u ontvangen. Dan gebeuren er soms verschrikkelijke dingen. En toen las ik een andere lievelingsgedeelte van hem, opnieuw uit Filippenzen 4, namelijk Filippenzen 4 vanaf vers 11. Daar zegt Paulus, ik zeg dit niet, hij heeft het met de gemeente gehad over hoe ze voor hem zorgen. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid, want, en dan komt een tekst voor Hudson Taylor, ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijf ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dat is ook zo'n tekst van Hudson Taylor. Daar ben ik een paar keer tegengekomen bij hem. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En hij noemt dat dus het mopperloze leven. Het mopperloze leven. Christenen, zegt hij, mopperen niet. Nou, hij had af en toe reden om te mopperen. En wij denken dat we ook wel eens reden hebben om te mopperen. Hè? Dat zou best ook kunnen, kan me goed voorstellen. Maar hij zegt dus, als alles wat ik meemaak uit de hand van God komt, als God erbij is en in mij is, terwijl ik in zulke omstandigheden ben, dan ben ik daar dus tegen bestand door hem die mij kracht geeft. En dan moet ik dus ook niet gaan mopperen, zoals het volk Israël, hij gebruikt eigenlijk het woord murmureren, hè? Zoals Israël murmureerde in de woestijn, zo kunnen wij ook soms zo mopperen. Waarom gebeurt nou dit en waarom moet nou dat? En Hudson Taylor zegt dus, ik probeer om niet te mopperen. Om in alle omstandigheden te blijven vertrouwen dat Christus in mij is. Dat hij door mij heen stroomt, dat hij mij zegent. En dat ik dat krijg wat ik nodig heb. Dan mopper ik niet. En in Filippenzen 2 zegt Paulus, doe alles zonder morren en tegenspreken. Hudson Taylor zou zeggen, zij die geloven mopperen niet. En hij heeft het geleerd door hele diepe dalen heen. Om in alle omstandigheden, en dan kom ik weer bij het thema van vandaag, om in alle omstandigheden, als je er maar met Christus in zit, te kunnen zeggen, dank onder alles. Ik loof mijn God in alles, omdat Christus mij geeft wat ik nodig heb. 150 jaar bestaat deze prachtige organisatie. Ik weet niet of Hudson Taylor daar verbaasd over zou zijn. Als je de glorie van God leert kennen, ben je niet meer zo gauw verbaasd over de geweldige zegen van de Heere God. Maar in die 150 jaar is het doorbij hoogtepunten en dieptepunten geweest. Zijn er geweldige pieken geweest, zijn er diepe dalen geweest. En in dit alles was u samen met Christus. En ik bid, dat gaan we nu doen, ik ga afsluiten met een gebed. En we gaan bidden. Dat zo de mensen die op het veld zitten en de organisatie hier in Nederland en in de wereld zo verder mag gaan. In dit diepe vertrouwen. Dat iedere keer opnieuw de schellen van de ogen vallen. Zoals John Piper zegt over Johannes 15. John 15 exploded in him. Dat Johannes 15 af en toe weer even in ons mag exploderen. Dat je weer even beseft, oh wat heerlijk. Ik ben van Christus. Christus is in mij en samen met hem mag ik dit werk doen. Mag ik op pad gaan en hij gaat mij geven wat ik nodig heb. Zullen we daar samen bidden? Groot is uw trouw, o Heer. groot is uw trouw. Hudson Taylor heeft het ontdekt. Als onze ogen open zijn, dan zien wij het ook. En als we terugkijken op 150 jaar OMF, dan willen we niet anders zeggen dan we loven de Heere onze God. Uw naam zij geloofd en geprezen. Om uw trouw, om uw goedheid. Dat het ons nooit aan iets heeft ontbroken wat we echt nodig hadden. Dat zelfs door de moeite of door verdriet of door zorgen heen, u de mensen in het veld draagt. U de organisatie verder stuurt. De mensen op de kantoren zegent. U achterban geeft. Bewogenheid geeft. Betrokkenheid geeft. We ervaren elke dag opnieuw dat we uit de grootheid van uw majesteit ontvangen wat we nodig hebben in Christus Jezus. Nu bidden we, Heere, op dit moment van feestvieren, of u alstublieft ook zo met ons verder wil gaan naar uw belofte. En of u alstublieft de mensen van OMF op het veld en in de kantoren volkomen afhankelijk wil houden van u, Heer Jezus Christus. Het besef, zonder u kan ik niets, maar met u spring ik over muren. Loop ik op het water. Dat besef iedere keer opnieuw diep mag doordringen. We bidden om een zegen voor de werkers die hier zijn en voor de werkers die nog op het veld zijn. Mogen ze vol van u, Heer Jezus, zijn. Mag het als een bron zijn die opspringt, een fontein van levend water in hun binnenste, zodat ze kunnen uitdelen, genade op genade op genade. En dat vele mensen, ook in Azië, vele, vele mensen, u mogen leren kennen. Heer, mag uw feestzaal straks als u terugkomt stampvol staan met mensen uit de landen waar we werken. Wij geloven dat u het zegent. We geloven dat we samen met de Heer Jezus Christus vrucht mogen dragen. En wij danken u dat u ons daarvoor wilt gebruiken. Zegen de organisatie. Zegen de werkers. Maar zegen vooral de mensen die zij bereiken. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Groot is uw trouw. Laten we met elkaar gaan zingen.
Ja, heerlijk om zo met elkaar te zingen, hè? En ja, ik vond ook zo mooi wat Ron ook een beetje aan het eind van zijn meditatie zei, dat we mogen uitzien naar dat enorm grote koor wat ooit voor de troon van God zal staan uit alle stammen en volken en natiën. En daar kan ik zo naar uitkijken, hè? Dat, om daar deel van uit te mogen maken. En dat ja, raakt ook een beetje aan het thema van deze dag. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En dat komt uit Psalm 150. En we hebben die psalm ook een beetje opgeknipt in deelthema's. Looft God in zijn heiligdom, looft hem om zijn machtige daden. En looft hem met allerlei muziekinstrumenten, dus eigenlijk op allerlei manieren. En die deelthema's die gaan zometeen ook aan de orde komen in de workshops. Ik ga zo iets vertellen over de workshops, maar eerst wil ik nog even iets anders vertellen. En dat is over de collecte. We zullen helemaal aan het eind van deze dag een collecte houden bij de uitgangen van deze zaal. De collecte is voor de onkosten van deze dag. We hebben een prachtige kerk, een mooi kinderprogramma, een mooie band. En we willen niet alleen een collecte houden voor de onkosten, maar wij willen zelf ook graag geven. Het is een mooi Bijbels principe om 10% weg te geven van alles wat je ontvangt. En met alle nood die we op dit moment om ons heen zien van de vluchtelingen, waar we dagelijks de beelden van zien, ja, raakt ons dat ook. En willen we graag ook een deel van de collecte bestemmen voor de vluchtelingen. En omdat de nood zo ontzettend hoog is, willen we niet 10, maar 20% weggeven. In uw programmaboekje vindt u achterin een machtigingskaartje. En daarin kunt u een gift geven voor de collecte, de onkosten van deze dag. En u kunt er vast over nadenken. 20% van uw gift gaat dus naar een project, project 1027. Dat komt uit Matteüs 10, vers 27. Heb de Heer lief en je naaste als jezelf. Goed, dat was even een mededeling tussendoor. Dan gaan we zometeen naar de workshops. Er zijn 3 workshops, maar er is 1 ronde. Dat betekent dat u 1 workshop kunt kiezen. Die workshops die gaan plaatsvinden in verschillende zalen. Ja. En u vindt de plattegrond in uw programmaboekje, maar hij staat ook even hier op het scherm. Alleen is die dan net een klein beetje gedraaid. We zijn hier in zaal Thailand. En daar vindt zometeen de workshop plaats. Looft God in zijn heiligdom. En daarbij kun je denken aan kerken en gemeenten. Marten en Esther Visser zullen deze workshop leiden. Zij hebben jarenlang leiding gegeven aan een team van kerkplanters in de provincie Isaan, waar veel kerken zijn ontstaan in de afgelopen jaren. En zij zullen iets delen over ja, het loven van God in zijn heiligdom in de jonge, prille Thaise kerk. Dus dat is in deze zaal. De tweede workshop, Looft hem om zijn machtige daden, die zal plaatsvinden in een grote zaal aan die kant, zaal Filipijnen. Het staat ook op de deuren. Bij grote daden van God kun je denken aan ja, wat hij doet in mensenlevens en in gemeenschappen. En deze workshop zal geleid worden door Theo en Regina Jansen. Zij hebben in al die 27 jaar heel veel verschillende soorten werk gedaan. Onder andere in een bergstam, in sloppenwijken, in leiderschap. Zij zullen met u nadenken over de enorme groei die heeft mogen plaatsvinden op de Filipijnen. En de factoren die daaraan hebben bijgedragen. Zei ik de groei van de kerk op de Filipijnen? Ja, de groei van de kerk op de Filipijnen, daar gaat het om. De derde workshop looft God met allerlei muziekinstrumenten. En daarbij kan je denken aan allerlei manieren en ook allerlei culturen. Die workshop vindt plaats in zaal China. Dat is daar in de gang. En die zal worden geleid door Phil en Miranda Tolstedt. En vanuit hun jarenlange ervaring in verschillende minderheidsgroepen zullen zij iets delen over de verschillen die er zijn in wereldbeeld tussen Aziatische mensen en Westerse mensen. Wat zijn de verschillen in denken, in beleving, in het aankijken tegen God? Het zijn heel veel verschillen. Er is maar één evangelie en God is dezelfde. Nou, het lijkt me een heel boeiend thema. Daar in zaal China kunt u daar naartoe. We gaan ons zometeen opdelen. U kunt zelf kiezen waar u naartoe gaat. Zaal China kunnen 75 mensen in, daar 120 en hier 1200. Dus lijkt me dat er ruimte genoeg is. Maar voordat de workshops beginnen, is er nog gelegenheid om even een bakje koffie te drinken. Ik denk dat u daar inmiddels wel aan toe bent. Bij de ingang van elke zaal staat koffie voor u klaar met nog een iets lekkers erbij. De mensen die in deze zaal blijven mogen ook even naar buiten, want in deze zaal mag geen drinken en koek en zo worden genuttigd. Dus dan kunt u bij het koffiepunt even een kopje koffie halen. Daar krijgt u 10 minuutjes voor. Dat is kort, dus drink snel uw koffie. En dan zien we elkaar om 12 uur weer hier terug. Ja? Tot straks en een hele fijne tijd.